Hierbij open ik de extra vergadering van de Statencommissie Bestuur, 13 december 2017. Welkom aan de commissieleden, welkom aan mensen op de tribune, luisteraars, ons collegelid. Ik heb geen berichten van verhindering ontvangen. Zijn er van u, mevrouw De Waal?
Mevrouw Verbeek heeft zich afgemeld.
Oké, dank u.
Ik heb van meneer Kok nog niks gehoord, maar ik neem aan dat hij iets later komt.
We zien hem wel verschijnen. Ja.
Mevrouw Kleinstra waarschijnlijk ook.
Oh, oké. Het is een wat ongelukkig tijdstip. Dus we zullen zo direct nog even wat mensen binnen stuiven, denk ik. We vergaderen vandaag alleen over het agendapunt IPO, de AV. En de andere gebruikelijke onderwerpen die we normaal op de agenda hebben staan, die komen gewoon weer in onze gebruikelijke vergadering van januari terug. Daarbij denk ik eigenlijk dat u akkoord gaat met de vaststelling van de agenda, want anders gaat er iets niet goed. Dus in de commissie van 29 november is afgesproken dat deze extra commissievergadering gehouden zou worden. De stukken waren toen nog niet compleet. De heer Simonsen heeft ons dat toen toegelicht. De stukken zijn er inmiddels. En er ligt een statenvoorstel voor de begroting die vanavond aan de orde komt. Mevrouw Reutscheid is hier om een en ander toe te lichten. Ga uw gang.
Ja, allereerst ook namens mijzelf en de heer Simons als AV-leden excuus dat het allemaal zo op stel en sprong nog een extra vergadering is ingepland. Wij hadden dat ook liever in de gewone cyclus meegenomen, maar de stukken waren helaas inderdaad ontzettend laat pas in definitieve vorm beschikbaar. Veelal wordt het dan afgedaan met bijvoorbeeld een schriftelijke consultatie, maar wij hebben gemeend er toch goed aan te doen om u bij elkaar te roepen, omdat deze begroting toch wel een aantal elementen bevat, waaronder een grotere uitbreiding van het budget, wat ook gevolgen heeft voor de bijdrage van Flevoland. En aangezien wij als AV-leden niets meer doen dan de mening, de meerderheid van de Staten over te brengen in het IPO-AV, wilden wij graag uitdrukkelijk van u allen horen wat de gevoelens zijn over deze begroting en of wij daarmee moeten gaan instemmen of niet. Waarbij ik nog mee wil geven dat het IPO-AV geen recht heeft van amendement. Dus wij hebben slechts de optie om ja of nee te zeggen. Waarbij ik wel wil opmerken, stel dat er kritieken, dat er punten zijn, dat we die natuurlijk wel graag meenemen om over te brengen. Inhoudelijk is het aan de gedeputeerde als lid van het IPO-bestuur om natuurlijk eventueel vragen te beantwoorden. Zoals ik al zei, wij gaan slechts met uw mening, de meerderheid, weer op naar het AV. Ik denk dat het misschien handig is dat ik het even laat nu bij de begroting, dat ik straks eventueel nog even wat zeg over het tweede agendapunt als we daar zijn.
Lijkt me prima. Meneer Meijer, heeft u nog wat toe te voegen?
Ja, voorzitter, dank u wel. En ook dank aan mevrouw Rotscheid. Ik denk dat zij een hele grove lijn ook heeft aangegeven waar het eigenlijk om gaat. Wat in feite aan de hand is, is dat er een sterke behoefte was om de organisatiestructuur van het IPO te professionaliseren. En professionalisering houdt in dat je zorgt dat je aan een organisatie bouwt die op peil is en gelijktijdig ook de mogelijkheid hebt om daar waar je gezamenlijk als provincies besluiten om het beleid te intensiveren, om te zorgen dat ook dat tot de mogelijkheden behoort. En wat gebeurt er dan in zo'n proces waar zeg maar de interne gang van zaken daar nog in het geheel niet op was afgestemd? Hè, in het verleden werden allerlei aanpassingen ad hoc achteraf vastgesteld middels de zomernota. En was er van inzichtelijkheid en transparantie, laten we maar eerlijk zijn, betrekkelijk weinig sprake. Het is de organisatie van IPO die uiteraard ook met steun van het overgrote deel van het bestuur die reorganisatie ter hand neemt. Omdat al die processen zich in een verschillende fase van de routing bevinden, leidt dat ertoe dat op het oog nogal rommelig op verschillende momenten uiteindelijk die stukken boven water komen. Maar de uiteindelijke doelstelling is inzichtelijk en duidelijk. Aan de ene kant is er sprake van een stroomleiding, wordt er een grote beroep gedaan op de afzonderlijke provincies om te voorzien, met name in punten van de formatie. Aan de andere kant zijn er een aantal ambities vastgesteld. U heeft dat kunnen zien door de provincies gezamenlijk, waar ook verplichtingen zijn aangegaan, waar ook aan gewerkt moet kunnen worden. En die worden zeer breed gedragen en dat betekent dat er dus niet alleen kostenbesparingen zijn, maar ook bijdragen die structureel door de diverse provincies dienen te worden geleverd. Nou, ik zou willen vragen om vooral te kijken naar de principiële punten die een rol spelen hier. Het gaat om meer transparantie, het gaat ook om het volledig in positie brengen van bijvoorbeeld AV-leden in toekomstige processen als deze tussenfase er een keer op zit. Dus dat er een normale kadernota komt op een moment waarop je zoiets ook mag verwachten. Dat er een begroting komt op een moment dat je dat ook mag verwachten, dat je daar naartoe kunt werken. En dat met name de AV-leden zodanig aangesloten worden dat ook door de diverse staten er ook daadwerkelijk aan draagvlak kan worden gewerkt aan die beslissingen die collectief worden genomen. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk even rond. Meneer Gijsberts, zou u de aftrap willen doen?
Dank u, maar vanuit
ik zou willen zeggen dat rode truitje.
Ja, dat heb ik speciaal gedaan omdat de heer Roemer vertrok. Ik denk, misschien maak ik in de spiegelleden hier nog kans. Dat is een liberale houding. Dus je weet maar nooit wat er mogelijk is voor mij vanmiddag. Ik ben gewend om met familiebedrijven om te gaan, dus wat dat betreft zou het kunnen. Dus. Dat was even een grapje tussendoor voor de luisteraars thuis, voorzitter. Met betrekking tot IPO, het is, wat we als VVD vinden, dat is het IPO, de samenwerking in IPO-verband op hoofdlijnen met belangrijke dossiers, dat moeten we niet onderschatten, dat is erg belangrijk. Dus daar staan we volledig achter. En ook dat ook de algemene vergadering meer in positie gebracht wordt. Weet ook dat de huidige directeur daar natuurlijk wat orde op zaken heeft moeten stellen om de zaak op orde te krijgen. En ook in de veranderingen van allerlei beleidstreinen. En ook gedeputeerden die met elkaar het bestuur vormen, dat zijn ook wel eens vliegende herten die alle kanten oprennen. En dat maakt het ook voor zo'n organisatie best wel eens moeilijk om het in de structuur te houden. Dus dat daar meer grip op komt om daardoor voor de provincie samen meer dingen te doen richting Rijksoverheid. Want die samenwerking is razend belangrijk. Dat kan ik ook uit ervaring zeggen, hoe belangrijk dat het is. En daar moet je dus wat mee doen. Wat de tegenstelling is inderdaad, daarmee hoort niet een begroting uit de klauw te gaan lopen. En dus ik zal maar gelijk zeggen, de VVD stemt wel in met het voorstel wat er is. Maar wel de aantekeningen bij, zorg wel dat het geen glijdende schaal wordt. Dat er steeds makkelijk weer bij provincies aangeklopt kunnen worden. Zonder dat de gedeputeerde hier in huis goed uit kan leggen wat daar de besparing van is, eventueel van interne mensen die dan niet het werk hoeven te doen wat collectief al gedaan wordt. Dus dat je zeg maar op provinciaal niveau niet steeds het ei hoeft uit te vinden. Dus dat mag wel wat veranderen. Dus in die zin ga ik er geen langere discussie aan wijden. Instemming, maar wel even bij de les blijven, heer gedeputeerde, door dit volg wat eerder proberen in beeld te brengen. En mee de boodschap aan de algemene vergadering, dat is aan mevrouw Rothschild en Sjaak mee te geven, van dit mag geen aanleiding zijn tot een glijdende schaal. Dus meer grip op de begroting in de toekomst, gekoppeld aan de activiteiten die we echt met elkaar willen. En niet omdat het bij ambitie hoort van bepaalde medewerkers binnen IPO, of van bepaalde gedeputeerden van andere provincies zeggen, dat vinden we nou eens leuk, dat we met elkaar dat gelag betalen en dan beter voor de dag komen bij het Rijk. Echt daar grip op proberen te houden. Maar samenwerking is een groot goed in dit land. En daar onderstrepen wij graag als VVD.
Dank u wel. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, eigenlijk in aansluiting op hetgene wat de VVD zojuist opmerkte. Ook wij zijn wat teleurgesteld in de presentatie van het cijfermateriaal. Op dit moment hadden we dat natuurlijk veel eerder willen hebben. Nou, er is een soort mea culpa, is er verstrekt door het IPO. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar het is wel jammer dat nu pas dat deel 3 van die begroting wordt voorgesteld om een mandaat daarvoor te geven. Ook het bedrag van 315.000 euro wat op het bordje van Flevoland komt in relatie tot hetgene wat we altijd al uitgaven aan het IPO. tempo vinden we nogal vrij fors. En ja, dan is het heel relevant. En dat hebben we dan ook gedaan om te kijken van ja, wat doen we daar nou allemaal mee? Nou, enerzijds versterking van het apparaat. Daar zijn we het natuurlijk wel mee eens. Want het moet professioneler. Moet ook meer naar buiten toe worden getreden. Er staat ook iets over opgemerkt. Maar goed, de speerpunten en ook de zeven kerntaken die eronder liggen. Ja, het ligt allemaal in het verlengde van wat wij natuurlijk als provincie primair doen. En wat natuurlijk ook mooi aansluit op het collegeakkoord, het collegeprogramma. Daarvoor is gewoon nodig dat we een krachtige lobby richting Den Haag. En misschien zelfs richting Europa op kunnen zetten. Dus ja, dat daar extra geld voor nodig is, dat snappen we allemaal. Alleen de vorm waarin het nu wordt gepresenteerd, het is met stoom en kokend water eigenlijk klaargemaakt. De onderbouwing, ja, ik heb het globaal bekeken, want veel verder kunnen we ook niet gaan. Eigenlijk zouden we dit in de inhoudelijke commissies, hè, met name duurzaamheid, want daar zit een belangrijk aspect in, zouden we het ook moeten bespreken. Maar goed, daar is de tijd weer niet voor. Dus ja, ik vind het een beetje jammer dat dat zo gelopen is. Maar ja, u zei terecht bij de inleiding al, we staan min of meer met de rug tegen de muur. En dat is ook zo, dus we kunnen niet anders dan alleen maar akkoord gaan. Maar we houden het wel, en dat geef ik bij deze mee, heel goed in de gaten. En we willen wel dat er grip op komt. En met name de opmerking, dat intrigeerde mij ook, dat bijvoorbeeld de vorm waarin de stukken zijn gepresenteerd, dat die nog niet waren afgestemd op hetgene wat er eigenlijk binnen gemeente of binnen provincieland gebruikelijk is. Ja, dat vind ik wel een belangrijke opmerking. Dus we zullen dat heel intensief gaan monitoren.
Dank u wel, meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ook bij ons gemengde gevoelens ten aanzien van dit voorstel en misschien nog wel wat sterker. In die zin bouwt het denk ik op. Als ik kijk naar de voorgaande sprekers. Finn, als je kijkt naar de inhoud, de procedure en de financiën, het voorstel toch wel ongelukkig onze kant op gekomen. Waardering voor het feit dat er sprake is van een doorontwikkeling en van meer transparantie. Maar die twee staan wel meteen met elkaar op gespannen voet. Als je kijkt naar de inhoudelijke elementen voor het nieuwe beleid, dan worden genoemd duurzaamheid, de energietransitie, leefomgeving en de governance. Dat zijn op zich natuurlijk prima inhoudelijke elementen om op te pakken. Maar de vraag is wel wat de meerwaarde is om dat in IPO-verband te doen. En dat hebben wij op basis van de achterliggende stukken niet goed kunnen achterhalen. Ook waar gesproken wordt over de doorontwikkeling van het IPO naar een opgave gestuurde netwerkorganisatie. Eens met het principe dat de opgaven leidend zijn en niet precies de grenzen. Maar ook hier weer de vraag, waarom moet je dat via het structureel optuigen van het IPO doen? Juist schakelen binnen de schalen kan ook heel erg van belang zijn. En misschien kunnen wij ook intern binnen de provincie wel met andere partners meer verhapstukken op dit punt. In de stuk of het IPO-kompas lees ik ook over het hanteren van een flexibele provinciale rolopvatting. Nou ja, hoe verhoudt hij zich met dit voorstel? Of een principe als decentraal wat kan, centraal wat moet. Of samen doen wat nodig is. Maar wat is dan echt nodig? Dus voor ons moeilijk om daar een hard antwoord op te kunnen geven. Dus we snappen het vanuit de inhoud en de doorontwikkeling zoals hij bedoeld is. Maar we kunnen niet goed de meerwaarde van het voorstel op dat punt wegen. Nou ja, als het gaat om de financiën in aansluiting op de heer Vermeulen. Daar wordt toch wel een behoorlijk beroep gedaan, ook op de provincie. En wat ik niet helemaal begrijp is, er wordt verwezen naar de zomernota 2018. Maar als we het dan bij de zomernota 2018 behandelen, is het feitelijk toch mosterd naar de maaltijd. Dan proberen we het nog een financieel plekje te geven. Maar als je het hebt over een sturende rol of kaderstellende rol van uit PS, is die dan volgens mij niet aanwezig. En een laatste puntje, we hebben op 8 november, meen ik, ingestemd met deel 1 en 2. Toen zijn van links en rechts opmerkingen gemaakt over de procedure, de procesgang. En laten we aansluiten op de reguliere PNC-cyclus. Nou ja, 8 november, zeg maar, een maand later, komt dan dit voorstel ter tafel. Dus dat zijn toch wel punten waar ik wat moeite mee heb.
Dank u wel. Meneer Ferdinand, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Nou, mijn voorgaande sprekers hebben het al het een en ander gezegd. Ik ga daar niet in herhaling treden. We lezen de stuk als we kijken naar de inhoud. Succesvol voornemens en beloften. En we moeten die maar accepteren. Het is jammer dat het is positief dat de IPO probeert zo transparant mogelijk te zijn of te worden. En ook de pogingen om inpassing van hun cyclus in de cyclus van de provincies te bereiken. Dat vinden wij ook positief. Maar het blijft nog steeds even bij voornemens. Het voortraject ziet er nogal rommelig uit, ook in de tijd. Maar we kijken graag vooruit met het IPO. We kijken graag vooruit naar de voornemens en beloften. Wat ons betreft kunnen ze daar ook een verbeterstap in maken. Mijn voorganger heeft net ook een aantal zinnen geciteerd. En het kan niet anders dan de conclusies zijn dat die nogal vaag en abstract zijn. Dus we hopen dat ook het IPO overneemt van in ieder geval onze provincie. Dat ze deze voornemens en beloftes ook smart moeten kunnen formuleren. Daar kijken we echt naar uit. Als het gaat om de financiën, ja, er wordt inderdaad meer geld gevraagd van de provincie. Dat doet pijn eigenlijk. Maar ook in het kader van toch een positieve grondhouding hebben wij gekeken naar de meerjarenraming. En dan zien we dat vanaf 2019... het totale bedrag dat opgenomen is, dat opgenomen zal worden in de begroting, weer naar beneden gaat. Dus we kijken echt naar uit en willen het IPO aanhouden dat zij gaat voldoen aan die meerjarenraming. Dat dus inderdaad na een 1 à 2 jaar van forse stijging er een daling zal plaatsvinden. Dus daar gaan we ook echt naar kijken. Wat we missen, en dat is misschien niet aan het IPO gelegen, maar misschien aan onze eigen provincie, is toch een inzicht in de manieren waarop de inzet van provinciale medewerkers zich vertaalt in de budgetten. Hè? Want IPO zet provinciale medewerkers in voor dus de interprovinciale doelen. Maar het is onduidelijk hoe de compensatie daarvan, van de loonkosten van deze medewerkers, inzichtelijk wordt gemaakt. Dus daar zouden we in de toekomst toch echt op letten dat heel duidelijk vanuit ons desnoods duidelijk wordt gemaakt wat de besparingen zijn voor onze provincie in relatie tot de begroting van het IPO. Voorzitter, ik neig er aan toe om toch positief te staan ten opzichte van het gepresenteerde, maar dat is puur gebaseerd op de beloftes dat het in de toekomst zich zal gaan verbeteren. En daar kijken we naar uit. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw de Waal, SP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is al heel veel gezegd. Ik kan me aansluiten bij wat mijn voorgangers gezegd hebben. Wij kunnen ons ook vinden in de beslispunten. En voor het verstrekken van het mandaat om standpunt in te nemen in de algemene vergadering volgende week. We vinden het heel goed dat de planning van het IPO in het vervolg wordt aangepast en wordt afgestemd op die van de provincies. Wij kunnen ons heel goed vinden in de inhoudelijke doelstellingen van het IPO. En dat daar voor 2018 op verschillende onderdelen ook fors meer geld voor nodig is, dat kunnen we ook begrijpen. Maar wat ons niet helemaal duidelijk is, is waarom dat die structurele verhogingen, en dan met name voor de kerntaken 4 en 7, waar die dan voor nodig zijn. En dan gaat het om, ik zal even kijken of ik het nog kan lezen, die kleine lettertjes. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, dat is kerntaak 4. En kerntaak 7 is regionale economie. En dan gaat het dus om de structurele verhoging, want die is fors ten aanzien van voorgaande jaren. Wat kunnen wij daarvoor verwachten? Dat is eigenlijk de vraag ook. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van der Avoort, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn bordje stond er niet, dus blij dat u mijn naam nog weet.
We weten wie je bent.
Ja, wat ons betreft zou de nadruk vandaag moeten liggen dan op de beïnvloedbare zaken die de verbindende elementen genoemd worden. D66 heeft al gezegd dat die eigenlijk in de commissie duurzaamheid aan de orde zouden moeten zijn geweest, want er zijn elementen die ook moeten leiden tot verandering in onze provincie, wat ons betreft. Het gaat dan voornamelijk over het verbindende element 2, de energietransitie. Dat is de inbreng van IPO in het Integrale Nationale Energieklimaatplan. Let wel op het woord klimaatplan. Dus niet alleen energieplan. We zijn blij dat de provincie Flevoland geen gelijk gekregen heeft en er nu toch een vijfde transitiepad is toegevoegd. Voedsel en natuur. Dat betekent dat we nu niet alleen praten over energiebeleid, maar ook over klimaatbeleid. We zijn daar blij mee, want anders zou het niet mogelijk zijn om klimaatdoelen van Parijs te halen. Er zal dus nu gekeken moeten worden naar de echte beperking van de uitstoot van andere broeikasgassen. In het vijfde toegevoegde transitiepad staat dat we streven naar beperking van de uitstoot van broeikasgassen vanuit de landbouw. Dat is precies wat wij altijd betoogd hebben. Nu dit het IPO-standpunt is, zal Flevoland dus niet achter kunnen blijven, te meer omdat onze gedeputeerde een van de portefeuillehouders van dit transitiepad is. We hopen dat de gedeputeerde ons daarom binnenkort erover zal willen informeren. Tot zover, dank u voorzitter.
Dank u wel. Meneer Kok, PVV.
Ja, dank u wel voorzitter. Laat ik er nog maar eens een schepje bovenop. Eigenlijk moet ik vooraf stellen dat wij not amused zijn over de hele gang van zaken. Het is een buitengewoon rommelige procedure. Kennelijk heeft GS al op 14 november ingestemd met deze gang van zaken, met dit soort voorstellen. Mij is niet duidelijk in ieder geval op welke grond. Ik ben benieuwd hoe de specifieke rolverdeling nou precies is tussen gedeputeerden en AV-leden. Wie doet nu precies wat? Want ik kan me niet voorstellen dat de AV-leden, de twee dan die naar de AV gaan, met een kluitje het riet ingestuurd willen worden of met een vaag mandaat of hoe dat dan precies gaat. Wat is de positie van de gedeputeerde hier nou exact in nadat hij al heeft ingestemd met het hele verhaal? Kortom, het is een volstrekt onduidelijke procedure. Ja, en wat ervoor ligt, het statenvoorstel ademt een magerheid uit die het gebrek aan inzicht moet etaleren of moet verdoezelen. Ik vind het buitengewoon betreurenswaardig. Kijk ik naar de inhoud of kijk ik naar het IPO op zich. Ja, te hooi en te gras worden we af en toe geïnformeerd over het IPO. Nou, dat is al over een reeks van jaren in feite. We weten dat het IPO diverse evaluaties heeft moeten ondergaan. Brede en smalle, als ik het goed mag herinneren. Wat de resultaten ervan geweest zijn, dat hebben we nooit echt goed kunnen horen. Er zou een reorganisatie moeten lopen of een doorontwikkeling, begrijp ik nu hoe je het noemen wil, hoe eufemistisch je het ook wil uitdrukken. Dit loopt al jaren en nu worden we plotsklaps geconfronteerd met een hernieuwde ambitie, het opnieuw tot leven wekken, zo komt het op mij over. Ik moet zeggen dat ik ook niet alle stukken gelezen heb hoor, want ik had ook geen zin om op korte termijn al dit soort stukken...
Dan moet u er nou niet bij zeggen.
Sorry?
Nou, zeg, dat moet u er nou niet bij zeggen, zei.
Nou, mijn impressie is nog redelijk goed, ondanks dat hoor. Dus wat dat betreft. Het lijkt erop dat kennelijk een nieuw elan moet worden gegeven aan het IPO. En als ik nou kijk naar de inhoud op basis waarvan dat dan onderbouwd moet worden. Dan kijk ik even naar, nog even los van de bedragen hoor. Naar de vaagtaal die daarvoor gebruikt wordt, alles gericht op het beter benutten van de potentie van de gezamenlijke provincies, intensiveringen, nieuwe elementen. Helaas worden de verbindende speerpunten, ik citeer, niet separaat toegelicht, maar al verwerkt in de doelen en begroting. Elk inzicht ontbreekt. Statenvoorstel gaat het om activiteiten die samenhangen, ik citeer, met nieuwe beleidsopgaven, verbijzonderd getoetst zijn op nut en noodzaak. Ik kan het allemaal niet traceren. Ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Inhoudelijk is het gewoon zeer slecht onderbouwd. Dan kijk ik naar het financiële plaatje. Het komt uit de lucht vallen. Het zijn enorme bedragen. Ik zou de AV-leden met dit soort boodschappen niet op pad willen en durven sturen. Want ik vind het totaal niet verantwoord. Ik zou ook een negatief advies willen afgeven over het mandaat wat ze moeten gebruiken. En wellicht, Om mee te beginnen, kan de gedeputeerde nou eens precies toelichten, afgezien van de ronkende praat over intensiveren van beleid en transparantie. Ja, dit is geen transparantie. Op welke grond heeft u nou precies ingestemd? Als ik zie of lees dat het getoetst is op nut en noodzaak. Hoe ligt de causaliteit tussen deze reorganisatie, nut en noodzaak en de voorgenomen plannen? En wat zijn ze dan exact? Ik kan niet eens uit een stuk opmaken wat nou de bijzondere of concrete activiteiten zouden moeten zijn. Het is een hele verhaal, maar het komt er wel op neer dat de AV-leden met dit soort boodschappen door ons niet op pad worden gestuurd in ieder geval. Maar in ieder geval met een negatief advies. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Simons, SGP.
Dank u, voorzitter. Inderdaad, even vanuit de rol van de SGP. In de commissie zijn we bijgepraat over ontwikkeling, doorontwikkeling IPO. Toe naar een smalle en betekenisvolle agenda. En die dingen die we doen, krachtig en effectief uitvoeren. En dus ook dingen niet doen. En dan, voorzitter, ligt er voor ons een begroting die 40% hoger uitvalt, waarin we 11 FTE toevoegen aan de organisatie, waar keuzes gemaakt zijn in de prioritering waar ik als PS-lid helemaal geen invloed op heb kunnen geven van wat vind ik nou belangrijk dat de gedeputeerde daar zegt. Ja, dan heeft in onze optiek GS wel wat uit te leggen. En die vraag die leggen we dus ook bij GS neer. Leg dat nou eens uit. Over het proces, en dat zijn meerdere voorbeelden van geweest, is de SGP erg ontevreden. En dat hier overal in de landen constructies moeten worden opgetuigd om maar input van PS te krijgen, want wij zijn niet de enige provincie waar dit gebeurt, dat vinden wij bizar. En voorzitter, dan doemt de vraag op wat krijgen we hier voor terug. Is die miljoen die we aan het IPO geven het waard? We zien het als taak van GS om dat aan PS duidelijk te maken. Dat het IPO onmisbaar is. De heer Gijsbets heeft er net wat over verteld. Dat er echt heel belangrijke dingen gebeuren. De gedeputeerde heeft net gezegd, ambities worden breed gedragen. Ik neem aan dat de gedeputeerde ook achter die ambities staat. Maar dan moet het ook gebeuren. En kan, dat is de vraag die ik ook aan de gedeputeerde wil vragen, kan de gedeputeerde dan toezeggen dat hij ons daarin ook actief mee gaat nemen? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Sloten, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, onze inbreng zal niet radicaal anders zijn dan die van de overige partijen. Dus een aantal dingen zal ik niet herhalen, maar dat betekent niet dat wij als CDA daar niet achter staan. Wat de heer Simons al zei, een kleinere organisatie en toch een hogere begroting. Dat is eigenlijk wat merkwaardig. Meestal als je als organisatie wat kleiner wordt, lean and mean, zoals het zo mooi heet, dan gaat dat ook meestal gepaard met mindere kosten of lagere kosten. En dat is in dit geval niet zo. Even om te beginnen, de stukken die wij kregen, ik weet niet hoe de anderen erover denken, maar voor ons was het nogal lastig om daar een weg in te vinden. Bijvoorbeeld, er zit een stuk bij waarin onderaan een lijstje staat van bijlagen die ons wordt beloofd. En een van die bijlagen is een overzichtje van wat het nou per provincie kost. En dat was voor mij eigenlijk wel de belangrijkste vraag. Maar die bijlagen die ontbrak dan vervolgens. Ik heb begrepen van de heer Vermeulen, geloof ik, die noemde het bedrag van €315.000. Dus die heeft het wel kunnen vinden. Mij is dat niet gelukt. Oké. Okay. Maar en dat is toch wel, dat vond ik wel jammer dat ik dat niet, in ieder geval niet in één oogopslag kon vinden. Vooral ook omdat het dan ook gaat om de fundamentele vraag, waar ben je er als provincie nou aan kwijt? Bijvoorbeeld ook de personele inzet vanuit de provincie, zoals dat in de toelichting wordt genoemd, die is kennelijk nodig, maar wordt verder niet gespecificeerd. Wat zou dat dan ons kosten? En dan even ingaan op een aantal opmerkingen die hier ook gemaakt worden. En die ook genoemd worden in de stukken. Het IPO moet meer naar buiten treden, bijvoorbeeld in Europa. Ja, dan vraag ik mij toch af, Dat doet het IPO toch al. En als het IPO dat dan kennelijk niet goed heeft gedaan, wat zijn dan nu de toezeggingen waardoor het IPO dat wel goed gaat oppakken? En zo zijn er nog wel meer taken die het IPO heeft toebedeeld gekregen of naar zich toetrekt, waarvan we denken, moet het IPO dat eigenlijk wel doen? Doen we dat als provincie al niet? Gebeurt het dan niet dubbel op? Wat het algemene gevoel bij het CDA betreft is het IPO wel die lean en mean organisatie zoals we die nu voor ogen hebben? Of wordt het toch weer zo'n organisatie die, ik zou bijna zeggen, supra-regionaal is. Dus een bestuursvorm die ver boven ons als provinciebestuur staat. Die allerlei besluiten nemen, die allerlei plannen maken. Waar wij als provinciale staten heel ver van afstaan. En waar we uiteindelijk helemaal het einde van de rit een klap op kunnen geven van we zijn ervoor of we zijn erop tegen. En dat we in die route daar naartoe maar heel weinig worden betrokken. We hebben natuurlijk onze vertegenwoordigers in het AV, maar toch, hoe ver komen wij van het IPO af te staan? Dat is de vraag die voor het CDA geldt. En wordt die afstand niet te groot?
Dank u wel. Kijk naar de gedeputeerde.
Ja. Okay.
Er zijn veel opmerkingen gemaakt. Volgens mij is een van de belangrijke dingen ook dat er van vaagheid sprake is. En het proces, hoe zich dat voor zich ziet, hoe wij aangehaakt blijven. Ga u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de statenleden voor hun respectievelijke bijdragen en opmerkingen. Ik begrijp heel goed dat die fragmentarische informatievoorziening, dat men daar in het algemeen niet gelukkig van wordt. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk een overzicht hebben. Dat geldt overigens even goed voor mij als gedeputeerde en bestuurslid van het IPO. En dat geldt zeker ook voor statenleden en AV-leden. Want zij terecht willen in de positie komen om met draagvlak hier een uitspraak te kunnen doen in dat AV. Overigens, ik hecht eraan om te beklemtonen dat ik binnen de grens van de informatie die ik heb geprobeerd heb de staten en deze commissie optimaal in positie te brengen. Vandaar ook het feit dat we hier zitten. Dat gebeurt niet in veel provincies. Dat daar ook de statencommissie bijeen kan komen ter voorbereiding op een eventuele uitspraak in de staten, mocht dat aan de orde zijn. En ik hecht er ook aan om de staten zoveel mogelijk in positie te brengen. En dat is natuurlijk ook, zij met een omweg, het oogmerk van die hele operatie waar we het hier met elkaar over hebben.
Voorzitter,
want ja, er was...
Voorzitter, misschien dan toch bij interruptie de staten in positie brengen. We krijgen een statenvoorstel van 1 A4'tje, waar ik echt geen chocola van kan maken, wat uitblinkt in vaagheden. In nietzeggendheden, totaal niet concreet. Dus bedoelt u dat dan met de staten in positie brengen? En vervolgens er nog een stapeltje stukken achteraan slingeren die we dan zelf maar moeten doornemen? Is dat het verhaal?
Gedeputeerde.
Nou ja, voorzitter, ik was bezig om uit te leggen wat ik daarmee bedoelde. Wat ik daarmee bedoelde is dat in die nieuwe situatie, waarin je als het goed is een kadernota hebt op het moment dat dat aan de orde is, dus in het voorjaar, en begroting in het najaar, dat algemene, de AV-leden, statenleden, volop in de positie zijn om te kunnen beoordelen wat de rijkwijde is van de voorstellen die gedaan worden. Dat ook in die begroting, ook op het gebied van de formatie, nadrukkelijk kosten staan opgenomen die inzichtelijk en transparant zijn. En niet zoals dat tot dusver gegaan is, vaak via een achteraf noodverbandje zijn ingeboekt. En bijvoorbeeld hier altijd via de zomernota zijn vastgesteld. Aan die situatie moet een eind komen. En wat ik hoor eigenlijk door de verschillende fracties heen, is wij willen grip houden op wat daar gebeurt. En dat is, en daar zal ik mij in ieder geval ook voor inzetten binnen het bestuur van het IPO, waar ik dan een positie in heb. Dat is het oogmerk van die totale operatie en daarom gebeurt dit. En die merkwaardigheden, dat heb ik al een paar keer geprobeerd aan te geven, die zijn omdat je vanuit een bestaande situatie gaat transformeren naar iets zoals je het wil hebben. En omdat die stroomleiding er nog niet was, krijg je die rare versnippering en allerlei zaken die op verschillende momenten aan de orde gesteld moeten worden. Er zijn ophaalrondes nodig bij ambtenaren in de ambtelijke adviescommissie om te kijken wat er nodig is om dat totaalbeeld te kopen. Dat is even een rotklus en dat heeft de dagelijkse leiding van IPO naar vermogen opgepakt. De bedoeling is dat dat vanaf nu, als dat zijn beslag krijgt, leidt tot een situatie waarin we allemaal beter geïnformeerd zijn, dat er meer draagvlak is voor de beslissingen die genomen worden. En die transparantie die moet ons allen versterken.
Voorzitter, mag ik hier toch op inhaken? Want de gedeputeerde schetst een geïdealiseerde situatie waarvan we ons mogen afvragen of die zich ooit gaat voordoen. Hij geeft eigenlijk precies aan waar nu het knelpunt ligt. We zitten in een suboptimale situatie. Dat druk ik me nog heel voorzichtig uit. Dit is gewoon een gemankeerde procedure met een gemankeerde informatievoorziening, met totaal gebrek aan iedere vorm van onderbouwing. Hij schetst een toekomst die we niet kennen. Stel dat die ideale situatie die u aangeeft zich voordoet, ja, dan is PS in de positie gebracht, in uw termen, om op een goede gronden en weloverwogen een besluit te nemen. Maar eigenlijk, die situatie is hier nog niet. We zitten nu in een gemankeerde situatie op basis waarvan we eigenlijk niet goed kunnen zeggen van wat draait het nou precies om? Welke kant gaat het uit? Er zijn te veel onbekenden. De variabelen zijn niet bekend. We kunnen op deze manier toch niet verder gaan. Wat heeft u nou echt aan gedaan om dit te verbeteren?
We moeten wel even oppassen dat we niet in herhaling vervallen, want dat heeft u al een aantal keren nu aangegeven. Gedeputeerde geeft nog een keer antwoord, want volgens mij heb ik hem horen zeggen dat we naar een toekomst toe aan het groeien zijn. Ik wil hem wel de gelegenheid geven om daar even op te reageren. Ga u gang.
Nou ja, voorzitter, inderdaad voel ik mij toch wel enigszins genoodzaakt om te zeggen wat ik al een beetje gezegd heb. Namelijk dat de situatie waarin er niet sprake is van versnipperde aandacht, waarin er niet sprake is van transparantie, waarin er niet sprake is van tijdelijk informeren, zodat er tot weloverwogen beslissingen kan worden gekomen, dat die situatie ten einde komt. En dat is nou net precies waar deze hele operatie op gericht is. En door deze vervelende zure appel heen bijtend, hoop ik dat we hierna die gewenste situatie inderdaad hebben. Voorzitter, ik begrijp het element van de samenwerking zoals dat door de VVD naar voren gebracht is, dat nadrukkelijk aan de orde is. Dat als je kijkt naar die prioriteiten zoals die gesteld zijn, zoals u die in de stukken ook aantreft, is dat niet iets waarvan in IPO-verband gedacht is van goh, we weten eigenlijk ook niet precies hoe we de dag door moeten komen. Laten we maar een aantal punten bij elkaar scharrelen waar we een tijdje mee bezig zijn. Dan hebben we in ieder geval de indruk gewekt dat dit allemaal zinvol is. Nee, dit zijn natuurlijk neerslagen van onderwerpen die al een hele lange tijd bij alle staten breed gedragen aan de orde zijn. En die daadwerkelijk ook actie vragen. Laat ik een simpel voorbeeld nemen. Als je praat over klimaat en energie. Er zit net een nieuw kabinet, er wordt gewerkt aan een bestuurlijk akkoord net na de jaarwisseling. Dat gaat niet vanzelf, neem dat van mij aan. Daar is een hele hoop voorbereiding nodig, intensivering, informatievoorziening, analysering, noem maar op. En dat zijn bijvoorbeeld zo van die taken die aan de orde zijn en die broodnodig zijn om tot een eindresultaat te komen. Die begroting is daar nu eenmaal de basis voor. En dat geldt natuurlijk voor heel veel taken die hier aan de orde zijn.
Voorzitter. Meneer Simons.
Het ging even over die prioritaire agenda van het IPO. Die thema's, dat zijn thema's die zijn opgehaald bij de diverse provincies.
Ja.
Aan die provincies is de vraag gesteld binnen de organisatie, wat vindt u nou belangrijk? En mijn vraag aan de gedeputeerde is, waarom is die vraag niet gesteld aan de Staten? Wat vinden de Staten nu belangrijk?
Ja, voorzitter, indirect gebeurt dat natuurlijk middels deze begroting, als ik flauw wil zijn. Want daar staat dat rijtje in en dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dit zijn natuurlijk punten, als je bekijkt duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer, milieu, energie, klimaat, vitaal platteland, bereikbaarheid, regionale economie, culturele infrastructuur en de manier waarop we als overheden met elkaar omgaan. Dat zijn natuurlijk dingen die, 1-1 is 2. Dat zijn dingen waar we continu mee aan de bak zijn in deze provincie en in andere. Ik denk niet dat de heer Simons bedoelt te zeggen dat dat zaken zijn die niet collectief zouden moeten worden aangepakt. Want in feite is dat natuurlijk de neerslag van, laat ik maar zeggen, vele jaren provinciale politiek bedrijven. Want dit zijn de dingen waar het met elkaar om gaat. En daarin kunnen we elkaar versterken en kan het IPO haar toegevoegde waarde bewijzen door aanvallend, programmatisch en qua formatie een wezenlijke bijdrage te leveren aan de slagkracht van de provincies.
Voorzitter, het antwoord van de gedeputeerde doet mij nog niet de indruk wekken dat hij snapt waar PS, of in ieder geval de SGP binnen PS, mee worstelt. Namelijk dat wij aan het roer zitten. Via de begroting, dat is niet aan het roer zitten. Maar waarom is er niet actief gevraagd aan PS wat zij belangrijk vinden? Terwijl die vraag wel binnen de organisaties is gesteld.
Voorzitter, mag ik hier nog op aanhaken? Want één passage wil ik toch niet onthouden. En dat is, ja, ik weet niet welk stuk het is, voor algemene vergadering 19 december, concept. Er staat in dat dit soort ideeën, de inhoudelijke opgave, hoe vaak ook, komen voort uit IPO-bestuursbesluiten, uit ideeën en inspiratie die is opgedaan. Je zou zeggen, wat mijn buurman ook aangeeft, waarom zijn wij tussentijds niet meegenomen in dit verhaal? U heeft kennelijk wel een rol gespeeld, al is mij die niet helemaal duidelijk. En dan tref ik nog de meest cryptische zin aan. Deze verbindende opgaven maken de losse draden van de ambities en de kerntaken tot een hecht weefsel. Dat staat voor provinciale betrokkenheid en oplossend vermogen. Ja, weet u, met dit soort zinsneden heb je eigenlijk geen oordeel meer nodig. Dan kan je alleen maar zeggen van dit deugt van geen kant.
Mevrouw de Babel, hier ook nog even op aanhaken.
Ja, dank u. Ik wil even aanhaken op wat meneer Simonsen inbrengt. Ik heb zelf in deze periode hier twee sessies bij de commissie bestuur meegemaakt die bedoeld waren om te inventariseren wat wij belangrijke onderwerpen vinden voor het IPO om mee aan de slag te gaan. En misschien dat het beter had geweest dat het ook rechtstreeks naar de PS was gegaan en dat het niet binnen deze commissie bleef. Maar we hebben wel de gelegenheid gehad.
Gedeputeerde.
Nou ja, voorzitter, kijk, bij het ophalen bij de provincies, ik ben het eens met de heer Simonsen dat het, en daar zal wellicht de tijd een rol in gespeeld hebben, beter en zinvoller geweest was als het mogelijk was gebleken om aan de staten afzonderlijk van al deze provincies een onafhankelijke bijdrage te vragen wat betreft de inhoud. En dat had gekund, tenminste dat had gekund als we daar meer tijd voor hadden gehad. En als de situatie met betrekking tot die omschakeling niet zodanig was geweest dat we in het tijdschema zitten waarin we nu zitten. Maar dat betekent niet dat die informatie die wel opgehaald is, dat een kwestie is van hobby of liefhebberij. Binnen de organisatie heeft mensen natuurlijk terdege rekenschap gegeven van datgene wat er speelt in deze staat. En ik zou ook, als de heer Simonsen hier, laat ik zeggen, wat dieper op in wil gaan, zou ik ook van hem willen weten welk onderwerp hoort hij dan bijvoorbeeld niet in thuis. Wat had hij dan liever wel erin gezien als we praten over een agenda namens de Staten? Want ik heb het idee dat in ieder geval dat ophalen van die informatie heeft opgeleverd dat er een tamelijk representatief beeld hier ontstaat.
Voorzitter. Mag ik daar een vraag over stellen? De gedeputeerde heeft het over het ophalen van informatie. Bij wie is die informatie opgehaald en door wie?
Die informatie is de afgelopen maanden opgehaald. Even technisch, wellicht weet u dat, misschien niet. Je hebt ambtelijke adviescommissies en je hebt bestuursadviescommissies. In die ambtelijke adviescommissies zitten afgevaardigden hier van de organisatie, van ons, maar ook van andere provincies. En in de bestuursadviescommissies zitten de gedeputeerden uit de verschillende provincies. En met name in die ambtelijke adviescommissies is de afgelopen maanden de basis gelegd voor deze stukken. Dus onze ambtenaren plus die van andere provincies zijn de belangrijkste informatiebron geweest om uiteindelijk tot deze selectie te komen.
Maar, als ik er nog op mag reageren, dan kan dus niet gezegd worden dat die informatie gebaseerd is op datgene wat er in de Staten leeft.
Nou ja, weet u, dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Degene die informatie hebben geleverd dat geleid heeft tot dit totale overzicht baseren zich uiteraard op de debatten die in de Staten zijn. Want we hebben hier geen ambtenarenprovincie die zonder volksvertegenwoordiging het beleid maakt en voert. Dat is natuurlijk de neerslag van de discussies zoals die in de Staten gevoerd worden. Maar in het algemeen ben ik dan wel geïnteresseerd, als u van mening bent dat dit niet een goede verdeling zou zijn van punten, ben ik geïnteresseerd in de vraag, wat zou er af moeten wat u betreft en wat zou er dan bij moeten?
Dat zou ik dan toch op een ander moment willen doen, want volgens mij ligt hier dan alleen maar een begroting en een mandaat voor de AV-leden voor. Dus het komt vanzelf terug. Ik zag eerst de heer Ferdinand. Ga uw gang.
Nee, en, voorzitter, mijn opmerking sluit een beetje aan bij de laatste zin van de gedeputeerde. Ik vroeg me inderdaad af of in de bestuurlijke adviescommissies leiden het overleg daar en in de ambtelijke adviescommissie tot meer ambities, tot het stapelen van ambities. Maar wordt er ook gesproken over het wegstrepen van ambities? Want zoals het tot nu toe lijkt, lijken we meer ambities met elkaar te formuleren, wat ook leidt tot een hogere begroting. Maar het zou een kwestie van een gezonde afweging kunnen zijn als je ook zegt van als we een nieuwe ambities met elkaar formuleren, laten we dan ook voor elke nieuwe ambitie een oude ambitie schrappen.
Voorzitter, uiteraard is er sprake van een selectie, want deze 7 punten is niet wat wij hier doen. Als u naar de provinciale begroting kijkt, dan ziet u dat er een batterij aan onderwerpen is waar wij ons mee bezighouden en dat slechts een tamelijk geselecteerd deel daarvan deel uitmaakt aan van deze prioriteiten zoals die in IPO-verband zijn vastgesteld. Dus natuurlijk lopen we niet overal achteraan. Is het nadrukkelijk een kwestie van datgene wat belangrijk gevonden wordt. En daarvan is de basis van de input datgene wat in de Staten speelt en leeft. En ja, de basis hiervan is inderdaad via de organisatie en via gedeputeerden aangeleverd aan het IPO op basis waarvan dit totaal overzicht is vastgesteld.
Ik krijg toch de indruk dat de gedeputeerde zijn eigen verantwoordelijkheid toch miskent. De input is niet geleverd door wat hier in de Staten is besproken.
Die story... Het is niet besproken in de Staten, nee. Het leeft in de Staten.
Ja, het leeft, dat, maar bedoel, ik lees hier in de stukken anders. Dat op ambtelijk en bestuursniveau juist wel de ideeën zijn aangedragen. En ik moet alleen maar constateren dat de provinciale staten daar op geen enkel moment in zijn meegenomen en zelfs niet tijdig. Dus in die
dat
zin...
is een van de dingen wat we in een procesvoorstel voor de toekomst verder vorm moeten gaan geven. En daar komen we echt op terug. Ik zag meneer Vermeulen nog en dan wilde ik toch tot een afronding komen, als dat mag. Want we zitten natuurlijk ook met andere afspraken. Ga uw gang.
Ja, voorzitter, want ik kijk toch iets genuanceerder daartegenaan. Het referentiekader, wat volgens mij door de gedeputeerde zou moeten worden gebruikt. En volgens mij gebruikt hij dat ook. Dat is het collegeprogramma. In het collegeprogramma hebben we uitgangspunten voor bijvoorbeeld het energiebeleid. U bent daar druk mee bezig, hè, in de commissie duurzaamheid en u komt daarop terug. En dat sluit precies. En watgene wat hier is opgemerkt in deze notitie met betrekking tot zeker de speerpunten, dan zie ik er al 3 terugkomen die volgens mij onderdeel zou moeten zijn van het energiebeleid. Dus ik kan me voorstellen dat wij als provinciale staten zeggen, ja, u had dat eigenlijk even terug moeten koppelen, maar we komen volgens mij niet anders dan concluderen van, ja, het sluit redelijk naadloos aan op hetgene wat we in het collegeprogramma en straks dus vast gaan leggen in het energiebeleid. Dus volgens mij schiet dat niet echt op deze manier.
Volgens mij heb ik een van de dingen wat ik echt gehoord heb, is tijdigheid, dat van belang is. En het aangehaakt blijven. En volgens mij zijn onze 2 AV-leden daar ook, willen die dat ook heel erg graag. Of ik moet me ontzettend vergissen. Maar dat zijn dus wel dingen waarvoor ik naar de gedeputeerde kijk. Van hoe blijven wij aangehaakt? En hoe gaat u de positie van ons als staten in uw rol als bestuurder van het IPO, die tijdigheid onder de aandacht brengen. Want volgens mij is dat één van de belangrijkste punten op dit moment.
Ja, voorzitter. Wat ik heb geprobeerd aan te geven is dat de inzet en wat mij betreft ook mijn persoonlijke commitment als bestuurslid van het IPO is daarop gericht om juist met die nieuwe cyclus, met een voorjaarsnota of een kadernota, hoe je het wil noemen, en een begroting in het tijdschema waarbij voldoende informatieaanvragen, afwegingskader mogelijk is om de staten te versterken, om te zorgen dat ze op een volwaardige wijze en niet op basis van een presenteerblaadje als nu noodgedwongen aan de orde is geweest, kunnen participeren in dat hele traject van prioriteiten en keuzes maken. En mijn prioriteit is er in ieder geval op gericht om daar een bijdrage aan te leveren. Ik ben ervan overtuigd dat de 2 AV-leden, zoals we die kennen, namelijk mevrouw Rotschert hier links naast mij en de heer Simonsen, dat die over voldoende kritische zin beschikken om zich niet met een kluitje in het riet te laten sturen. Ik zal in ieder geval dat kluitje niet aandragen, want de nieuwe structuur moet juist, want daarom doen we het. Daar is geen andere reden dan dat. Die transparantie moet omhoog, want pas dan zijn we in staat om op een volwassen manier die besluitvorming gestalte te geven. En daar is onze inspanning op gericht.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Er ligt een stuk vanavond voor. Meneer Kok, laatste vraag.
Is er nog een voorstel mogelijk om de besluitvorming uit te stellen tot in januari? Ik heb begrepen.
Ja, voorzitter, dat zijn van die voorstellen die dan altijd gedaan worden. Ik zie niet zozeer de zin daarvan. Allereerst is een begroting, denk aan wat er in de Verenigde Staten gebeurt, is een begroting de basis op grond waarvan er activiteiten plaatsvinden. Er zijn mensen op dit moment aan die ambitie volop aan het werk. En die horen daar een deugdelijke begroting onder te hebben als onderlegger. En op het moment dat die begroting niet aanvaard wordt, dan wordt het heel moeilijk om die klussen, zoals bijvoorbeeld het werken aan het interbestuurlijk akkoord, wat deze weken haar beslag moet krijgen, dan wordt het heel erg ingewikkeld om die urgente zaken op te pakken. Dus ik zou daar niet voor pleiten.
Kijk nog even rond. Meneer De Jager.
Nou, in aanvulling hierop nog even de vraag, want ik snap dat u er niet alleen over gaat en wij er niet alleen over gaan, dat er ook andere provincies zijn. Maar toch, je ziet nu dat we een procedure ingaan die niet ideaal is. We willen daar doorheen breken, zegt u, om in die ideale setting van de PSC-cyclus te komen. Was het dan niet beter geweest als we met elkaar hadden gezegd van oké, dan nemen we daar een jaar de tijd van. We zorgen eerst dat dat via een kadernota en vervolgens een begroting gewoon netjes in het financiële stramien wordt weggezet. Zodat ook staten in de provincies in positie worden gebracht.
Deputeerde.
Ja, ik kan. Andere woorden, wat was er misgegaan als we dat hadden gedaan en het proces dus precies een jaartje vertraagd was geweest?
Ja. De kwestie is dat, ik kan me die vraag heel goed voorstellen, maar het punt is dat juist om te komen tot een situatie zoals nu, namelijk een positie van waaruit je kunt gaan bouwen aan die nieuwe situatie, want op het moment dat we waren begonnen met een kadernota en een begroting vanuit de bestaande situatie zonder deze tussenfase, dan had dat niet gekund, omdat die informatie niet gebundeld op tijd zou zijn geweest om tot zo'n kadernota bijvoorbeeld, om het eerstvolgende moment te nemen, te kunnen geraken. Nu is alles in dat keurslijf geperst, zal ik maar zeggen. En dat is een rotwerkje, om het oneerbiedig uit te drukken. Want op allerlei verschillende momenten, men had tot dusver immers nooit rekening gehouden met zo'n cyclus, moet je dus van alles bij elkaar harken wat in bewerking is, waarvan besluiten op verschillende momenten vervallen enzovoort. En dat ondankbare werk heeft de dagelijkse leiding van IPO op zich genomen, omdat inmiddels deze gang van zaken helaas wat met horten en stoten in dit format te gieten, om het mogelijk te kunnen maken dat die cyclus volgend jaar van start kan gaan. Dat is eigenlijk het punt.
De heer Gijsbers.
Ja, dat laatste klopt wat u zegt, gedeputeerde, maar een even aanvulling erop. Dat is die beleidsadviescommissie, die zin staat er ook in. Die zijn zeer belangrijk in dit proces. Want eerder overeenstemming is bereikt in bestuurlijke adviescommissie. Zo staat het in het voorstel. Dat is ook zo. De macht daarvan moet u niet onderschatten. En ik weet het, ik heb er 2,5 jaar in mogen zitten, in 2 of 3 soms. En dat betekent inderdaad, daar ligt eigenlijk de verplichting. En dan ben ik ook terug bij de Partij van de Dieren. Ook op die gedeputeerde tafel, op de onderwerpen, zou je beter kunnen communiceren van wat is nou belangrijk het komende jaar. En dan hoort het in de commissie thuis. Dat is gewoon niet gebeurd en dat gebeurt bijna nooit. Ook in mijn tijd niet. Dus dat is niet het boetekleed, maar dat is de werkelijkheid. En als de gedeputeerde werkelijk zo is en anderen niet om zeurt, dan ga je gewoon door in je eigen gang. Dus het zou verstandig zijn om bij op de onderdelen bij de commissie te vragen, wat is nou de bedoeling in het jaarprogramma en wat spreek je nou met elkaar af? Want de gedeputeerden die in de bak zitten hebben wel de vrijheid en bestuursmacht met elkaar om het voorstel te doen. Want als je wat wil bereiken bij het kabinet, moet je het met z'n 12 eens worden. En dat is ook over de begroting op die onderdelen, of het nou natuur is of anderszins. Dus dat wou ik nog even de gedeputeerde mee helpen in dit proces. Dat hij niet alleen echt schuldig is, ook de andere heren in dit gebouw hadden beter moeten communiceren in het voorproces van dit. En dat zou de uitdaging moeten zijn voor volgend jaar binnen de begroting. Leg nou eens uit of het zo goed gaat en wat ben je nu van plan. Dat zou mijn voorstel zijn.
Opdat ik geen gedeputeerde word die in de bak zit.
En
Voorzitter, en kunt u dat toezeggen?
Voorzitter, ja.
We gaan dus een proces opstarten en dat neem ik mee naar het voorzittersoverleg, zodat dat gewoon een goede vorm gaat krijgen waar we allemaal goed mee kunnen leven in alle commissies.
Voorzitter.
Ik zag meneer Van der Aanvoort eerst, dus dan wil ik hem eerst even in de gelegenheid stellen.
Ik heb mijn hand al een paar keer op.
Ja, meneer Van der Aanvoort ook. Ja.
Mag ik even aanvullen op wat gedeputeerde, wat meneer Gijsbert zegt? Wij lezen trouw al die bakstukken die we toegezonden kregen, maar wat ontbreekt zijn de bijlagen, dus het is heel moeilijk te begrijpen, de achtergronden ervan vaak. En het zou anders zijn als die bijlagen daar ook aan toegevoegd zouden worden.
Ja. Dan meneer Van Sloten.
Ja, dank u wel. Nou ja, een goede zaak wat ons betreft als we daar inderdaad in de toekomst als PS wat meer in mee worden genomen. Ik wilde toch graag nog even reageren op datgene wat de heer Vermeulen eerder zei over het feit dat een aantal zaken die in het collegeprogramma staan, dat die worden meegenomen door GS in, de invulling van datgene wat het IPO doet. Maar het gevaar daarvan, als je dat één op één overneemt, is dat je in feite dubbel werk gaat doen. Want dat staat in ons collegeprogramma en dat wordt door ons als provincie dus ook uitgevoerd als het goed is. Als je dat dan meeneemt naar het IPO zonder dat je met z'n allen overlegt hoe gaan we dat in het IPO vormgeven. Ja, dan heb je dus kans op dubbel werk en dat zou zonde zijn.
Volgens mij zijn mijn woorden nu iets anders uitgelegd dan wat ik bedoeld heb. Ik kan me voorstellen dat gedeputeerden, gezien de, het gaat met name om die vier speerpunten, dat die in zijn afwegingen zegt van nou, dat staat in het collegeprogramma, dus daar ben ik het mee eens. Ik wil niet zeggen dat hij dus op een aantal punten, want daar heb je wel een goede opmerking, dat hij misschien wat verder moet gaan en eigenlijk los moet komen van het collegeprogramma. Nee, een hogere doelstelling nastreven.
En daarvoor is het overleg met de afzonderlijke commissies lijkt mij een heel goed middel voor om dat juist te voorkomen.
Meneer Versloten, dat had ik ook in mijn eerste termijn ook genoemd. Dat jammer genoeg die terugkoppeling naar die commissies, ik heb de commissie duurzaamheid met name genoemd, want daar zit een kernpunt natuurlijk, dat wel aan heeft ontbroken. En ik denk dat we dat de volgende keer gewoon moeten doen. Maar die toezegging heb ik ook min of meer begrepen.
Dat gaan wij oppakken en we gaan kijken hoe we dat verder vorm gaan geven. Wilde ik gaan beëindigen, want er zitten een aantal mensen op hete kolen. Maar we hebben nog één onderwerpje staan. En ik weet niet of dat heel snel kan. Maar vanavond hebben we dit op de agenda staan. Hoe gaan we dit behandelen? Gaan we dit hameren? Er wordt geknikt. We gaan dit niet hameren, we gaan het bespreken. En de PVV zal de eerste zijn die... Nee, dat is prima. Nee hoor, dan gaan we hem gewoon als bespreekstuk neerzetten. Wat we ook nog hebben, mevrouw Reutscheid, dat is de rechtspositie ambtenaren.
Voorzitter.
De Griffie.
Mag ik daar iets over zeggen? Dat agendapunt, die rechtspositie, staat niet op de agenda voor vanavond.
Dat hoeft ook niet.
Oh.
Mevrouw Reutscheid.
Ja, het is wel een vrij complex onderwerp, dus ik ga proberen dit in echt een paar minuten te doen. Dit is een ander agendapunt wat van ons gevraagd wordt om mee in te stemmen volgende week. En dat gaat om statutenwijziging. Heel kort gezegd, in verband met de WNRA wil het IPO ons voorstellen om de statuten te wijzigen, zodat zij kan onderhandelen, kan optreden als cao-partij voor alle ambtenaren. Er zijn 24 werkgevers bij betrokken, namelijk 12 GS'en en 12 PS'en. Want Provinciale Staten is natuurlijk de werkgever voor de Griffie. Daar was wat onduidelijkheid over. Van wat is nou onze positie als PS'en en worden wij goed gekend in dat proces? En wordt ook de kring van de Griffiers daarin goed gekend? Want die hebben geen formele rol gekregen in het proces. Daar zijn wij heel kritisch over geweest in de AV. Er heeft een informele sessie vorige week plaatsgevonden in aanwezigheid van twee griffiers, of tenminste twee afgevaardigden en twee AV-leden, drie. Dat is een goed gesprek geweest. Daar zijn ook toezeggingen gedaan hoe wij worden meegenomen in dat proces. Vanuit mijzelf en de heer Simons willen we eigenlijk voorstellen dat wij de werkgeverscommissie die wij hier hebben in deze staten, dat wij die iedere keer aangelijnd houden bij het vervolg van dit proces. Zij zijn daar de aangewezen personen voor, want wij krijgen ook iedere keer terugkoppelingen vanuit de onderhandelingsdelegatie. Maar de statutenwijziging die dus volgende week voor ligt voor ons, is puur om het mogelijk te maken om deze onderhandelingen aan te gaan namens alle provincies. Mochten daar echt principiële bezwaren tegen zijn of mochten jullie daar vragen over hebben, ja, dan horen we dat natuurlijk wel graag, want het ligt voor ons volgende week voor. Dus vandaar dat het hier nu even op de agenda staat, maar dat zeg ik voor het vervolgtraject zou ons voorstel zijn om dat verder iedere keer terug te koppelen aan de werkgeverscommissie.
Het voorstel terugkoppelen aan de werkgeverscommissie. Kan iedereen zich daarin vinden? Ja? Dat lijkt me dat een goede lijn. Dan is dat het mandaat waar u mee op pad gaat voor dit agendapunt en voor vanavond. Dat zullen we zien of dat een meerderheid krijgt, want dat ligt als statenvoorstel voor. Volgens mij zijn we aan het einde van deze vergadering. En kunnen degenen die hard moeten hollen naar het seniorenconvent nu gaan. Ja. Dank voor uw aandacht.